Goedemorgen. Vorige week hebben we het gehad over het licht. En deze morgen willen we nadenken over het duistere licht. Welkom iedereen. En het is een zegen om hier weer bij u te zijn. We hopen op een gezegende dienst. Dat we elkaar mogen opbouwen. En dat we Gods stem mogen verstaan. We gaan zingen. Eerst Psalm 92, vers 1, 3 en 5. Psalm 92, vers 1, 3 en 5. Stil zijn voor God om deze dienst aan Hem op te dragen. En ook deze morgen spreken we weer uit in onze harten dat onze hulp is van de Heere God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en rechtvaardig en die ons nooit in de steek laat en altijd doet wat Hij zegt. En in Zijn naam mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Maar gaan zitten. Zoals ik al zei, vorige week hebben we het over het licht gehad. En heb ik even genoemd dat ik het belangrijk vond om ook even het duister licht te noemen. En vanmorgen willen we daar een inleiding eigenlijk op maken. Ik was bezig met Efeze 6, maar kwam tot de conclusie dat vanmorgen maar tot een inleiding komen. En ik hoop volgende keer weer in uw midden te zijn, begin februari. En dan gaan we daar Deo Volente op verder. We zingen nu eerst gezang 2:17, vers 1 tot 4. Gezang 2:17, vers 1 tot 4. Je merkt het in de liederen, ook in de Bijbelteksten, dat we het duister willen erkennen en benoemen. We zullen de duisternis geen eer geven, maar we moeten wel beseffen dat we strijd ervaren. Ik wil u graag een genadeverkondiging lezen uit Handelingen 26. Handelingen 26. Het is misschien geen gebruikelijke tekst voor een genadeverkondiging, maar hier getuigt Paulus van zijn bekering. En als er iemand van genade weet te spreken van God, nou dan is dat Paulus. Hij zegt hier: ik vroeg, wie bent u, Heer? De Heere antwoordde: ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie ik je uitzend om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren en van de macht van de Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen van hun zonden. En samen met allen die mij toebehoren, zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. Paulus, die de christenen vervolgde, wordt eigenlijk in de kraag gegrepen. En Jezus zegt van: ik stuur jou. Ik heb een speciale opdracht voor jou. Kom overeind en ik stuur je. De regelgeving komt uit 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 7 tot 17. Het gaat over de verleiding tot wetteloosheid. En dat is vandaag de dag zeer actueel. Hoe de Bijbel actueel kan zijn. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij, en dan zal de Heere Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. De komst van de wetteloze mens is het werk van de Satan en gaat gepaard met grote machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. En allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft, maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld. Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest, die heilig maakt, en door het geloof in de waarheid. Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord en geschrift. Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt. Voordat we de Bijbel nog meer gaan onderzoeken, gaan we eerst bidden om leiding van de Heilige Geest. Trouwe Vader in de hemel, hier zijn we dan weer. Een week gaat snel. Er is zoveel gebeurd. We hebben kunnen genieten van het weer. Maar er zijn ook andere dingen die ons bezighielden. Zorgen, pijn, verdriet. Vanmorgen willen we u vragen, Vader. Wilt u ons heiligen? Wilt u ons zegenen? Vanmorgen weer. Met uw woord. Spreek het onze harten. Open ons de oren. En open ons hart. Zodat we uw geschreven woord mogen verstaan. Vul onze harten met uw blijdschap. We danken u, Vader. We danken u. U komt alle lof en eer toe. Want u bent naar ons toegekomen. U hebt ons uw licht doen schijnen. En we mogen u zien. Vader, dank u wel voor die genade dat u uw zoon gegeven hebt. Dat hij de weg gegaan is naar het kruis. Dat hij geleden heeft. Het bloed gegeven heeft. Zodat wij door zijn bloed gereinigd mogen zijn. En vrij bij u mogen komen. Vader, en uw woord die u geeft. Willen wij vandaag vanmorgen weer open doen. En wilt u ons laten horen wat we nog nooit gehoord hebben. Wees in ons midden met uw Heilige Geest. Zegen ons. In Jezus' naam. Amen. We gaan eens zingen. God roept ons, broeders en zusters, tot de daad. Gezang 474, vers 1 tot 3. En daarna lezen we uit Efeze 6, waarna ook gelijk de verkondiging volgt. Maar eerst zingen, gezang 474.
Liefde houdt ons alles aan.
Na de overdenking zingen we uit gezang 473, vers 1, 2, 3 en 5. Maar eerst lezen we als inleiding Efeze 6, de tekst van vanmorgen. En zoals ik al zei, in de voorbereiding van vanmorgen, koos ik voor Efeze 6. Maar we zullen vanmorgen er maar een klein beetje van proeven. Er valt zoveel te zeggen. We zullen zien. Efeze 6, vanaf vers 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Er staat nogal wat, hè? Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woord. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, zegt Paulus, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie, waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Tot zover de enige, tussen aanhalingstekens, schriftlezing van vanmorgen. Het thema kwam ik eigenlijk vorige week op. Met wie heb ik gesproken? Met een koffie. Toen kwamen we op het thema het duistere licht belicht. Vond ik wel een leuk thema om over na te denken. Het is eigenlijk een zin die zichzelf tegenspreekt, hè? Het duistere licht. Het licht is niet duister. Als je het licht aandoet, dan is het licht. Maar de Bijbel spreekt over een duister licht. En dat willen we vanmorgen belichten. En dat naar aanleiding van Efeze 6. Kunt u zich herinneren, toen u voor het laatst voor een verleiding stond? Denk eens na, was dat vanmorgen nog of een week terug? Verleidingen zijn er om de havenklap. Viel u toen voor de verleiding of kon u zich inhouden? Als je niet realiseert wat er gebeurt, dan zult u telkens weer door hetzelfde wak zakken. Zult u steeds weer in dezelfde val trappen. Voor ons als christenen gelden dat vaak als, altijd, als satanische aanval. En waarom kun je die verleiding dan niet aan? Hoe kan dat? Paulus leert ons in de brief aan de Efeziërs dat we niet strijden tegen onszelf. Of tegen andere mensen. Maar tegen de duistere machten. Trouwens niet alleen Paulus, ook Petrus, de Heer Jezus zelf, waarschuwt ons voor het kwaad. De wapenrusting is noodzakelijk om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Maar wat zijn dat voor listen? En wat is Satans doel met ons? Ik heb de Bijbel dus belangsbeladerd. En er zijn nogal wat dingen waar de Satan zich mee bezighoudt. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, de stoute engel. Maakt het voor de kinderen begrijpelijk. Want ik denk dat het heel belangrijk is om ook de kinderen ervoor te waarschuwen dat er een kwade macht is. Een stoute engel die je altijd wil kapot maken, teleurstellen. Het begint in 1 Kronieken 21. Satan wil Israël vernietigen, staat daar. Satan haat Israël. En hoe actueel is dat vandaag? Je hoeft het nieuws maar te volgen. En je realiseert dat Israël onder druk staat. Steeds meer. En op een gegeven moment zal ook Nederland, Amerika, Egypte en Syrië, die nog steeds bondgenoten van Israël zijn, zich keren tegen Israël. Want Satan zal er alles aan doen om het volk van God, om het land van God, te vernietigen. Hij wil ons van God houden. Denk maar aan Job. Hij zoekt altijd redenen om tegen ons te pleiten. Hij zal altijd zoeken waar wij schuldig zijn. Zacharias 3. Hij wil aanbeden worden, Heer en Meester zijn over uw leven. Matthäus 4. Jezus zegt, als je voor mij buigt, dan kun je dit allemaal krijgen. En Jezus buigt niet, gelukkig. Hij wil je van de goede weg houden, door u erop te wijzen wat u zelf nodig hebt. Je hebt het toch nodig, je hebt er toch recht op. Neem het dan. Je moet ook om jezelf denken. Het zijn fluisteringen van de Satan. Of van een van zijn werkgevers, nemers. Hij wil mensen in zijn greep houden, vastbinden. Hij wil mensen in zijn greep houden, vastbinden. Hij wil mensen in zijn greep houden. Deze man. Moet ik verder... Nee? Het is net of speelt hij ermee, hè? En waar is hij weer? Ja?
Dank u wel.
Dat is het ook, hè? De duivel wil niet dat zijn persoon wat verkondigd hier. Hè? Je zou het misschien ook wel kunnen zien als een stukje strijd. En om even te vertellen, afgelopen week heb ik persoonlijk ook meer strijd ervaren als anders. Toevallig? Nee, geloof ik niks van. Tussen mijn vrouw en ik was er strijd. En niet zo'n beetje ook. Chill, jongen. En dan besef je pas daarna dat het geestelijke strijd is. Want Satan wil niet dat zijn werken bekendgemaakt worden in de kerk. Hij wil het liefst dat er gezwegen wordt over het werk. Over zijn werk. We hadden het net over een gemeente waar veel hel en verdoemenis gesproken wordt. Maar bij ons in de gemeente, bij ons in de kerken, en dan neem ik even een breed in de kerk in vrij breed perspectief, wordt er haast helemaal niet over het kwaad gesproken. Wordt er helemaal niet over duistere machten gesproken. En ik denk dat het tekort schieten. Want er is wel degelijk strijd. Ik geef verder met een lijstje. Hij wil mensen in zijn greep houden, vastbinden en bezitten. Lucas 22. Hij misleidt en hij misbruikt ons waar hij kan. Hij vermomt zich als een engel des lichts. 2 Korinthe 11, vers 14. Hij kwelt ons met toelating van God. God laat ook dingen toe, hè. Hij geeft nu de Satan nog ruimte om ons te testen, te kwellen. Wie zegt het? Hij werkt aan projecten, heb ik al geschreven. We hebben net gelezen in 2 Thessalonicenzen 2. En het gaat gepaard met valse tekenen en wonderen. En Satan heeft een troon. En hij wil dus regeren. Zijn koninkrijk uitbreiden hier. Hij wordt ook de heerser genoemd op aarde. Openbaringen 2, vers 13. U heet dus een vijand. Ik hoop dat u dat wist. Maar we mogen onszelf er wel eens op wijzen. Dat het niet altijd halleluja is. Dat het niet altijd roze geur en maneschijn is. Als je je bekeert naar God. Als je je leven geeft aan de Heer Jezus. Dan begint het pas. Dan begint de strijd. En Satan wil maar al te graag dat u zijn werk niet erkent of herkent. De gedachte dat alles goed komt, want God is bij ons, kan absurde trekken krijgen als we geen rekening houden met de strijd die ermee gepaard gaat. En nu ga ik even iets uitleggen. Onze status is in Christus. Dat is heel belangrijk. Wij zijn van Christus. En niemand, geen macht, kan ons uit Gods hand wegrukken. Wij zijn binnen. Ik zeg het vaak, maar het is zo. Wij zijn gelukkig. Wij zijn Gods kinderen. Hij zal ons nooit loslaten. Maar we hebben ook onze stand. Onze toestand. Die is vaak ver weg van God. En die is vaak soms dichter bij de duisternis dan bij God. Want we laten ons vaak verleiden. Dus aan de ene kant heb je de status. Je hoeft niet bang te zijn. Want dat komt goed. Je bent Gods kind. En dat is genade. Aan de andere kant, onze toestand is vaak zo. Vult u maar in. Merk het bij mezelf. Vandaag weer niet even de Bijbel gelezen. Noem maar op. Zolang er in de kerk niet over de Satan gesproken wordt, is hij de lachende derde. En wat is dan zijn strategie? Satan speelt met uw gedachten. Het begint hier. Het is heel belangrijk om dat te weten. Hij fluistert. En als u zich niet afkeert van zijn stem, zal hij dingen influisteren waarvan u denkt van, hé, daar zit wat in. Ik noem een voorbeeld de snoepwinkel. Heel onschuldig. U bent verslaafd aan drop. Stel, u bent verslaafd aan drop. En u denkt van, weet je wat? Pak de auto en ik maak even een rondje. Ik ga even een rondje rijden. Ik ga niet naar de winkel, nee. Maar als je zo onderweg bent, rij je dan niet toevallig langs de winkel? Ach, ik ben nu toch in de auto, ik moet toch wat boodschappen halen. Ik haal even boodschappen op. Dus je gaat naar de winkel. begint hier, hè? Je was niet van plan om boodschappen te doen. Je was van plan om een ommetje te maken. Maar dan verander je je doel. En denk je, hé, ik kan ook wel even boodschappen doen. Ben je nou toch? Gaat de winkel in. En u gaat natuurlijk alle schappen bij langs, want u mocht eens wat vergeten. Toch? En dan komt u ook bij de snoepafdeling. Drop in de reclame. Ai. Ah, weet je wat? Voor de kleinkinderen, hallo, die komen toch ook geregeld even langs? Je moet toch een dropje in huis hebben? U merkt het al. Het begint klein. Maar de verleiding komt steeds dichterbij. En op een gegeven moment val je ervoor. En u kunt dat zelf invullen voor uw eigen verleiding. Hij wijst ons, en nu heb ik het over de Satan, hè? Hij wijst ons op onze behoeften. Denk aan Jezus in de woestijn. U kunt deze steen veranderen in brood. Doe dat. Dan heb je eten. En Satan gebruikt er nota bene bijbelteksten voor. Hij kent de Bijbel beter dan de meeste christenen, hoor. Hij kent de Bijbel beter als wij. En hij kiest het juiste moment om aan te vallen. Denk aan de leerlingen die in slaap vielen toen Jezus bij zijn vader op knielen viel. In de hof van Gethsemane. En hij maakt je aan het twijfelen aan Gods woord. Denk aan in de hof van Eden. Wat? Dan zul je sterven als je van die vrucht eet? Kom op, nee! Dan word je als God. Hij verdraait de waarheid. Hij opent de deur naar ongeloof. En het begint heel subtiel. Het wordt ook wel liberaal theologisch symbolisch spreken genoemd. Liberaal theologisch symbolisch spreken. Je hoeft niet alles letterlijk op te vatten wat in de Bijbel staat. We leven toch nu, vandaag. Dan hoef je dat toch niet meer toe te passen op vandaag. Kom op, we zijn 2000 jaar verder. En over verder gesproken, Satan haat de toekomst. Hij haat de toekomst. Hij haat daarom ook het boek Openbaringen. Waarom? Omdat daar zijn einde wordt beschreven. En omdat daar in het boek Openbaringen wij worden gewaarschuwd voor wat komen gaat. En wat hoor je vaak van deze plek af? Ja, ik heb een tekst gekozen uit Openbaringen. Ik weet, het is een moeilijk boek. Moeilijk boek om te begrijpen. Onzin. Onzin. Dat is wat Satan wil. Dat u het boek Openbaringen niet openslaat. Grootste onzin. Wie opent u de ogen voor het woord van God? Doet u dat zelf? Nee. Dat doet de Heilige Geest. En zou de Heilige Geest u het boek Openbaringen niet duidelijk kunnen maken? Daar staan nu juist belangrijke dingen in die we vandaag moeten weten. En Satan zal proberen om u het boek Openbaringen zo ver van u vandaan te houden. Net zoals de profetische boeken worden ook niet door een gemiddelde kerkganger gelezen. Waarom niet? Omdat daar staat beschreven wat er gaat gebeuren met het volk Israël bijvoorbeeld. Wat er allemaal in Israël gebeurt, daar wil Satan ons dom voor houden. Steeds meer sympathie voor de Palestijnen ontstaat hier. Terwijl de Hamas-beweging ervoor zorgt dat eigen burgers omkomen door beschietingen vanuit Israël. Zij beschieten, en dat was gelukkig op het nieuws van de week, de NCSV die berichtte dat de Hamas raketten afvuurt vanuit de Gazastrook, waar burgers wonen. Israël vuurt terug. En dan ontstaan er burgerslachtoffers. En dat gaat de wereld over. Foei Israël. Israël, Israël. Verkeerd volk. Het is toch wat, hè? Maar Israël is Gods volk. En u moet niet alles geloven wat de media en wat het nieuws ons brengt. Goed. Hij wil graag dat u in gesprek gaat met anderen, in discussie. Ga allemaal lekker ruzie maken over bepaalde theologische ideeën binnen de kerk. verleiding. Hij wil u graag dingen laten weten die niet waar zijn. Hij is een expert in het verdraaien van de waarheid. Ik heb het net al genoemd. En als laatste wil hij het liefst families en kerken scheiden. Verdeeldheid zaaien. Kortom, hij probeert alles te vernietigen wat God de lof brengt. Ik noem u nog één voorbeeld. Dat is de seksualiteit. Wat is het toch een mooi geschenk van God. De seksualiteit. Man en vrouw die samen één worden. Maar wat maakt Satan ervan vandaag? Jonge meisjes die hun lichaam weggeven voor een briezer. En ik bespaar u verder de gore verhalen en praktijken die Satan vandaag doet. Door de wapenrusting kunnen we ons hier tegen verdedigen en het kwaad aanvallen. Tijd is te kort om hier uitgebreid op in te gaan. Dit was slechts een inleiding. Maar één wapen wil ik alvast noemen. Het zwaard, dat is de geest. Dit zijn Gods woorden. Spreek Gods woord hardop uit. Ga in uw eigen leven na wat uw verleiding is. Wat zegt Gods woord hierover? En leer die woorden uit je hoofd. Vermeerder je Bijbelkennis. Want kennis is macht. Macht tegen het kwaad. Maar we hebben ook gezongen dat we zelf die macht niet hebben. Die macht hebben we van God. En ook de wapenrusting krijgen we van God. En ik hoop daar volgende keer op verder te gaan. Zullen we bidden? Trouwe Vader in de hemel, wil u danken voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat u ons middelen geeft om u te kennen, maar ook om te strijden. Dank u wel dat u ons uw woord opent en dat we daaruit mogen weten wie u bent, maar ook weten wie uw tegenstander is. Als voetbalelftal weet je ook dat de beste aanval is om je tegenstander te kennen en om aan te vallen. Vader, mogen wij leren om meer aan te vallen. Om het kwade tegen het kwade te strijden. Om standvastig te staan in uw woord. Om uw woord te memoriseren. Om teksten uit ons hoofd te leren. Vader, help ons om te strijden. En dat we die strijd mogen erkennen. Zodat veel vragen worden beantwoord. Heer, en ik bid voor strijd in ieders leven hier. Wilt u in ieder die hier zit, die met strijd zit. En we zitten allemaal met strijd. Wilt u ons leren om een wapenrusting te hanteren. Om dicht bij u te blijven. En ons te weerhouden van het kwaad. We danken u voor deze morgen. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen. Gezang 473. Vers 1, 2 en 3 en 5. En daarna wil ik graag de geloofsbelijdenis met u uitspreken. Dus eerst gezang 473. Vers 1, 2, 3 en 5. Verzoeken om op te staan, zover mogelijk. Ik heb gekozen voor een geloofsbelijdenis van Nicea. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd. Onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, de Heer is en die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat. Die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene, apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. U mag gaan zitten. Ja, we gaan ook blijven staan, maar goed. Rijst op voor Jezus. Of u nog van zit of staan, maakt niet uit. Rijst op voor Jezus. Dat lukt wel, hè? Nummer 205 uit Johannes de Heer. Van 1, vers 1 tot 3. En dan na de collecte zingen we vers 4.
weersta de boze macht. Hij kan niet overwinnen, want Jezus geeft u kracht. Rijst op, rijst op voor Jezus, steun op zijn kracht alleen. Uw eigen arm is machtloos, hoe groot uw kracht ook scheen. Doet aan God wapenrusting, het waakt en bidt en strijdt. Roep ligt nu in gevaren, gehoorzaamt allen
wordt u straks in gefluisterd. Ja joh, dat strijden, het is niet nodig. Het gaat al goed. En dat is een strijd. Hij wil het liefst dat u lekker blijft zitten. En u lekker neerlegt. Fijn elke zondag hier bijeenkomt. En niet strijdt. Laat u niet misleiden. En strijd als persoon. Ook als kerk. Graag wil ik u de zegen meegeven. Dus richt uw harten op de Heer. Wees eensgezind. Leef in vrede met elkaar. Dan zal God van de liefde en de vrede met u zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allemaal.
Amen, amen, dat wij niet beschamen. Jezus Christus, onze Heer. Amen, God, uw naam ter eer.
Fijne zondag.